Welkom en wat ontzettend leuk dat je luistert naar de Psychiater Praat podcast. Dit is de podcast waarin ik je meeneem in mijn wereld en die van de psychiatrie. En je zult zien dat ook dat een wereld is die gaat over hele gewone mensen. Mijn naam is Wieneke Gerrits en ik ben psychiater. Ik ga ervaringen en verhalen vertellen uit mijn persoonlijke leven en uit het leven van mijn patiënten. Laat je raken, inspireren, motiveren of gewoon een hart onder de riem steken. Mijn missie is om zoveel mogelijk mensen in beweging te zetten om voor zichzelf te zorgen. Door met elkaar te delen en hulp te vragen als dat nodig is. Niet alleen bij professionals, ook bij elkaar. Zo maken we samen het leven wat draaglijker en onszelf of de ander soms gewoonweg een stukje gelukkiger. Heel veel luisterplezier! Goedemiddag allemaal, wat leuk dat je er weer bent en luistert naar mijn podcast. Welkom! En nou was ik in de laatste aflevering een soort van trots aan het vertellen hoe goed ik bezig was met mijn agendaplanning en overzicht. En daardoor een balans te hebben in mijn belastbaarheid en de balans werk en privé. En nou vergat ik in de afsluiting vorige week te zeggen dat dit natuurlijk in ieder geval in mijn regio een vakantieweek is. Dus ik zei optimistisch van tot na het weekend. En later bedacht ik me pas, wacht eens even, mijn week ziet er weer anders uit, want het is vakantie. Maar desondanks heb ik ook deze week twee eilandjes van werk ingelast. En heb ik dus ruimte gemaakt om te podcasten. En verder breng ik de week vooral door eigenlijk met mijn gezin, fijne dingen doen samen. En ook vooral veel familie zien, dus dat is eigenlijk wederom een goede balans. Maar ik dacht, ik kom er nog even op terug. En vandaag wil ik een heel serieus onderwerp bespreken. Wat een vraag van een luisteraar is om daar eens over te hebben. En in mijn eerste reactie op die vraag dacht ik van goh ja, wat heb ik daar nou eigenlijk over te vertellen? Of waar moet het accent dan liggen? Wat wordt dan mijn boodschap in die aflevering? Dus daar heb ik ook met haar even over uitgewisseld. En dat gaan jullie vandaag horen, want vandaag ga ik het hebben over zelfbeschadigend gedrag. Wat in vakjargon ook automutilatie wordt genoemd. En waar toch eigenlijk behoorlijk veel mensen last van hebben of dat gedrag hebben. Waarbij ze zichzelf dus beschadigen. En over het algemeen, en dat was ook een beetje de insteek van degene die mij dit vroeg. Over het algemeen kijkt men in zijn algemeenheid daar redelijk afwijzend naar. Hè. Het wordt heel vaak gezien als, eigenlijk als dus fout gedrag, slecht gedrag. Het wordt vaak ook manipulatief genoemd. Een schreeuw om hulp op een inadequate manier. En ik heb, omdat ik het meest heb gewerkt met mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Daarbij voornamelijk bij de borderline persoonlijkheidsstoornis. Zie je veel zelfbeschadigend gedrag, of vaak zie je dat. Dus ik heb heel veel mensen gezien, gesproken, behandeld die daar last van hadden. En dit is dus ook echt een van de dingen een van de dingen waar ik als eerste aan moet denken als het over zelfbeschadigend gedrag gaat. Ik kan zeggen van ik weet inmiddels een beetje van binnenuit wat men daartoe kan drijven. Hè, wat er gebeurt met iemand in iemand waardoor die tot dat gedrag komt. Maar het is zo schrijnend eigenlijk dat ik vind dat namelijk gewoon heel. Hoe moet ik het zeggen? Het is zo ontzettend naar voor mensen die zichzelf beschadigen, dat ze dat tussen aanhalingstekens moeten doen. Ik kom daar dadelijk wel op terug wat ik daarmee bedoel met moeten. Maar dat daarna of daar overheen dus ook nog eens die afwijzing plaatsvindt. En die afwijzing vindt eigenlijk in allerlei situaties plaats. Hè, vaak vinden de mensen die met zo'n persoon samenleven, vinden dat heel moeilijk om mee om te gaan. Hè? Dus die keuren het ook af. Die willen ook dat het stopt. Logisch, hè? Dat begrijp ik natuurlijk ook wel weer. Hè? Maar zijn daar soms ook heel afwijzend in. Nou ja, maatschappelijk gezien is dat zo, maar ook binnen de hulpverlening, of moet ik zeggen binnen de zorg, worden mensen die zichzelf beschadigen en daar bijvoorbeeld hulp voor nodig hebben, ook niet respectvol bejegend. En wat is nou zelfbeschadigend gedrag? Wat is nou automutilatie? Automutilatie betekent eigenlijk zelfbeschadigen. Dat is eigenlijk al het gedrag, ja, waar je jezelf letterlijk mee beschadigd. Dus het kan echt waar je verwondingen aanbrengt aan je lichaam. Dus wat de meeste mensen wel aan denken bij zelfbeschadiging, is bijvoorbeeld het snijden of krassen met een mes of een scherp voorwerp in je huid, waardoor er sneeën ontstaan, verwonding ontstaat, waardoor je gaat bloeden. Maar er kunnen ook andere verwondingen aangebracht worden, bijvoorbeeld door te branden met hete voorwerpen of met vuur. Haren uittrekken is ook eigenlijk een zelfbeschadigend gedrag. Hoofdbonken is zelfbeschadigend gedrag. Maar bij zelfbeschadiging, daaronder wordt ook verstaan dingen waar je niet direct eigenlijk de buitenkant van je lichaam kapot maakt, maar bijvoorbeeld ook het innemen van middelen niet volgens voorschrift. Dus te veel medicijnen innemen om niet te hoeven voelen of om in slaap te komen. Of scherpe voorwerpen inslikken. Dat is ook natuurlijk eigenlijk wel rechtstreeks beschadigend. Dus dat soort gedrag wordt er ook onder verstaan. En zelfbeschadigend gedrag is wel weer iets anders dan suïcidaal gedrag. Terwijl het wel heel dicht bij elkaar kan komen of in elkaar kan overgaan. Want eigenlijk als ik het voorbeeld van zojuist neem van het inslikken van te veel pillen, dat kan natuurlijk ook een poging tot suïcide zijn. Dus, en dan is het dus eigenlijk de vraag van wat was de intentie van de persoon op het moment dat die een te grote hoeveelheid medicatie innam? Was het op dat moment de gedachte van ik wil dood? Of was het de gedachte ik wil overleven? Ik zit klem in de situatie waar ik in zit. Ik kan nu niet overweg met wat er met mij aan de hand is. Ik heb pijn over het algemeen, emotionele pijn. En dat het eigenlijk een poging is om dat niet te hoeven voelen. Dus dat is een verschil. En natuurlijk maakt het dan ook uit. En heel vaak hebben mensen die dit doen daar zelf ook echt wel onderzoek naar uitgedaan. Dus die weten in de meeste gevallen, althans met de mensen met wie ik heb gewerkt, die weten welke dosis bijvoorbeeld potentieel dodelijk is of niet. En kiezen daar dan ook in. Dus er is een verschil tussen eigenlijk suïcidaal gedrag, waar in principe de intentie is om te overlijden, en zelfbeschadigend gedrag, waarbij dat eigenlijk niet is. Waar het eigenlijk meer een overlevingshandeling is. Een poging om juist iets te overleven wat op dat moment niet draaglijk lijkt. En deze twee dingen kunnen ook bij één persoon samen voorkomen. Want ook suïcidaliteit, dus de neiging of de drang om zichzelf van het leven te beroven. Dat is ook niet, dat kan ik ook niet zeggen, maar dat is niet één mal. Ik kan niet over één vorm spreken waarin dat voorkomt. Dat is ook weer heel individueel verschillend. Maar mijn ervaring in mijn werk is dat de meeste mensen niet, als het ware, echt van binnenuit primair een wens hebben om dood te zijn. Maar meestal is het verhaal erachter, wat ik heb gehoord, van dat ze dood willen omdat het leven wat ze hebben niet te dragen valt. Dat ze daar vanaf willen en geen andere uitweg zien. Dus in die zin zou je ook weer kunnen zeggen, lijkt het ook best wel op elkaar, dat suïcidaliteit en suïcidepogingen een manier zijn om uit een bepaald lijden te stappen met de dood als gevolg. Terwijl dat bij zelfbeschadigend gedrag niet de intentie is, maar wel ook de bedoeling om iets niet te hoeven voelen wat er op dat moment is. Want ook dat is vaak het doel, zeg maar. Het doel van het zelfbeschadigen is over het algemeen om uit een bepaalde situatie te komen. En die situatie is over het algemeen een intense vorm van psychologische of emotionele pijn die ervaren wordt. Een heel heftig, ernstig lijden, waarbij iemand zelf niet een andere manier op dat moment eigenlijk kan bedenken of kan uitvoeren om dat niet te hoeven voelen. En eigenlijk, want dit is natuurlijk, dit wordt vast en zeker niet door iedereen herkend die nu, als jij luistert, vele van jullie zullen misschien helemaal niet te maken hebben zelf met zelfbeschadigend gedrag of suïcidaal gedrag. En misschien ook niet mensen in je omgeving hebben die daar mee worstelen. Maar toch denk ik dat het een, dat ook dit onderwerp breder interessant kan zijn. Omdat ik zie zelfbeschadigend gedrag eigenlijk als een, je zou dus kunnen zeggen als een emotieregulator of een copingmechanisme. Zo zou je het wel kunnen zeggen. Het is een manier om iets wat totaal niet fijn is, en dat is natuurlijk zwak uitgedrukt, maar om dat niet te hoeven voelen. En dat is eigenlijk iets wat we allemaal in ons leven eigenlijk heel vaak doen. Wij zetten iets in, bepaald gedrag in, om een onprettige situatie, laat ik het maar even zo noemen. Je begrijpt dat daar natuurlijk heel groot verschil in kan zitten van hoe onprettig die situatie kan zijn. Maar je zet bepaald gedrag in om een onprettige situatie om te buigen naar iets wat voor jezelf beter is. En dat is eigenlijk wel bijna altijd het resultaat van zelfbeschadiging. Dat iemand inderdaad die emotionele pijn, die wordt even verdrongen, zeg maar, door de fysieke pijn die op dat moment gevoeld wordt. Of in het geval van middelen innemen kan het vaak zijn dat je meer verdoofd raakt. Maar dus het werkt over het algemeen eigenlijk ook. En natuurlijk is dat het werkt voor korte duur. Hè? Want over het algemeen, die bijvoorbeeld als ik het over krassen of snijden heb, die fysieke pijn, die trekt ook weer relatief snel weg. En dan kan die emotionele pijn weer terugkomen. Ik zeg dan trouwens ook, een onprettige situatie. Een situatie, daarmee bedoel ik niet per se dat er iets in je omgeving gebeurt. Of dat het letterlijk aan de omstandigheden ligt waar je op dat moment bent. Maar dat kan ook iets heel erg in jezelf zijn. Het kan dus ook heel erg, juist door een trigger die misschien heel onschuldig is bij wijze van spreken, kun je misschien bij een pijn uitkomen die heel oud is. Als je hele nare ervaringen in jouw verleden hebt, van mishandeling of misbruik of ernstige gebeurtenissen, dan kan het zijn dat iets zomaar in het nu jou triggert en in die emotie doet komen. Dus met situatie bedoel ik niet per se wat er zich nu afspeelt. Het kan ook juist als het ware de herinnering zijn en de gevoelens die daarbij getriggerd raken. Dat is vaak zo. Bij de mensen met persoonlijkheidsstoornissen die ik heb gezien, is het heel vaak zo, dat mechanisme. Dat er een bepaalde triggers zijn. En dat kunnen dus ook soms, dat kunnen soms dingen zijn die tussen mensen afspelen. Iets wat er gezegd wordt, wat misschien ook niet eens kwaad bedoeld is, maar wat heel erg kwetsend kan zijn en iemand terugbrengt naar zo'n situatie. Maar het kunnen ook geluiden zijn, het kunnen geuren zijn, het kunnen dingen zijn die je ziet, een foto bij wijze van spreken, hè, of iets wat je hoort op het nieuws. Dus er kunnen heel veel triggers zijn. Wat dan ook nog het geval is bij meerdere soorten, meerdere vormen van zelfbeschadigend gedrag, dat die ook littekens nalaten, letterlijk en figuurlijk natuurlijk, maar ik heb het nu vooral over letterlijk. Dat wanneer je krast of snijdt, krijg je vaak littekens. Ook als je brandt, krijg je vaak littekens van brandwonden. Dus zo zijn er vaak zichtbare sporen van automutilatie, van zelfbeschadigend gedrag. En dat is dan ook nog iets, als het ware, waar de persoon in kwestie onder lijdt. Want ook al is het misschien niet meer aan de orde van de dag, of misschien ligt de zelfbeschadiging in je verleden, je wordt er zelf eigenlijk steeds aan herinnerd door die littekens. Maar ook andere mensen kunnen dat zien. En dat roept heel vaak meteen zo'n afkeurende, afwijzende of negatieve reactie op. Dus ik heb hopelijk een beetje kunnen uitleggen dat zelfbeschadiging over het algemeen wordt ingezet omdat iemand zo erg lijdt, laat ik het maar even zo noemen, of zo erg pijn lijdt, en dat zelfbeschadiging een middel is om dat eventjes of voor een periode niet te hoeven voelen. Dus er komt iets anders voor in de plaats. En dat helpt iemand eigenlijk even overleven. Dat helpt iemand die ervaart van, ik kan dit niet aan, ik ga hier aan onderdoor. die zet dat in als het ware. En daardoor kan iemand wel weer even door. En daar kan wel ook een soort vorm van automatisme in komen. Dat wil niet zeggen dat iemand dan rustig denkt, oké, weet je wat, ik kies er nu voor om te gaan snijden. Dat kan soms ook wel meer een automatisme worden. Wat mijn ervaring is dat mensen zich juist daar heel vaak heel lang tegen proberen te verzetten. En andere dingen wel willen proberen of hulp proberen te vragen. Maar dat in ieder geval niet lukt. Dus ofwel omdat ze misschien ook niet heel adequaat om hulp vragen, dat kan. Het kan ook zijn dat ze dat helemaal niet goed geleerd hebben. Maar het kan dus ook zijn dat ze wel hulp vragen, maar door de hele, ook het vooroordeel wat een ander kan hebben ten opzichte van deze persoon, ook hulp afgewezen kan worden. Dus het is eigenlijk, ik heb gewoon eigenlijk, denk ik, gewoon zou kunnen zeggen, nog nooit de ervaring gehad dat iemand met automutilatie echt manipuleert met dat als doel, met dat als opzet. Zo van, nou, als ik nu lekker ga snijden, dan, ja, wat dan? Ik heb het voordeel daarvan, ben ik eigenlijk nog niet echt tegengekomen. Het is wel zo dat iemand eventjes tijdelijk geholpen is door zichzelf te beschadigen. Maar het manipulatieve aspect daaraan ben ik niet veel tegengekomen. Of herken ik eigenlijk niet zo. Het is niet om een reactie bij de ander uit te lokken. Ja, misschien is het wel zo dat iemand denkt van helemaal wanhopig is. En denkt, ik weet niet hoe ik verder moet. En misschien wel hulp heeft geprobeerd te zoeken. Of dat heeft proberen aan te geven. En dat niet goed lukt. Hè? Door welke partij dat dan ook komt. En dan denkt van, oh ja, maar dan zie ik geen andere optie om te snijden. Misschien wel wetende dat er dan wel actie komt van de omgeving. Dat klopt. Maar dat is niet in essentie waar iemand naar verlangt, zeg maar. Het is niet dat het echt als middel wordt ingezet van, zoals het vaak wordt afgeschilderd. Dat bedoel ik eigenlijk. Zo van, iemand denkt echt niet, oh, ik ga dat even lekker doen en dan gaat de rest voor mij rennen of zo. Dan ga je helemaal voorbij aan het feit dat iemand gewoon in emotionele nood is. En dat is eigenlijk bijna altijd het geval. En de meeste mensen die ik ken, die zichzelf beschadigden, willen dat eigenlijk juist het liefst verborgen houden. Die schamen zich daar enorm voor. Die willen helemaal niet dat anderen dat weten. En die lijden er dus onder dat die littekens altijd zichtbaar zullen blijven. En die zien het helemaal niet als zo'n expliciete keuze, zeg maar. Van, oh, nou ga ik dat even doen. Het ontstaat vaak natuurlijk in een heftige emotie. En ook, dat heb ik wel eens vaker verteld, dat hoe hoger een emotie oploopt, hoe meer je in een emotie zit, hoe minder goed je in staat bent om te mentaliseren. En mentaliseren is dus ook kunnen nadenken over jezelf. Hé, wat voel ik? Hé, wat kan ik doen? Hé, wat denk ik hier nu eigenlijk bij? Maar ook, je verplaatst in de ander. Dat hoort ook bij mentaliseren. Wat denkt de ander? Of wat kan ik van de ander verlangen? Dat vermogen, dat is bij ieder mens, zeg maar, wordt minder naarmate je meer emotie voelt. Dus natuurlijk is iemand, als die zo helemaal in zo'n pijn zit, daar minder toe in staat. En dan, als het ware, krijgt iemand ook minder keuzes. Krijgt ook minder de ruimte om zelf alternatieven te verzinnen. De spanning is dan vaak gewoon zo hoog opgelopen, waardoor je waardoor iemand zelf niet meer in staat is om dat te stoppen of te corrigeren. En waardoor, als het ware, dat zelfbeschadigen een soort manier is om daaruit te komen. Uit die negatieve spiraal ook en die heftige emotie. Dus het is niet echt een hele erge keuze. Het is echt een interventie zoals we allemaal dus eigenlijk onze interventies hebben wanneer we ons slecht voelen of wanneer we ons naar voelen of de situatie onprettig is. En daarin is een verschil. Je kunt natuurlijk gezonde coping hebben, positieve manieren om met onprettige situaties om te gaan. En positieve of adequate aangepaste manieren zijn dan juist die dingen die ik ook net noemde. Van juist om hulp vragen, juist misschien een luchtje scheppen, juist eventjes gaan sporten om wat lading kwijt te raken. Juist even vertragen, even pauze nemen, juist een vriendin opbellen en daar even mee praten. Dat zijn dingen die over het algemeen we allemaal wel inzetten, maar net wat bij je past. Hè? Maar die kunnen helpen om spanning omlaag te brengen. Maar deze vormen van coping, die zijn vaak al langer gepasseerd station bij mensen die die automutilatie toepassen. En dat komt vaak voor, zeg maar binnen ook het kader van persoonlijkheidsstoornissen, maar komt ook voor bij andere psychische stoornissen, dat een strategie is eigenlijk om te dealen. En het gaat echt over het overleven. Dus het is niet, zelfbeschadiging is dus niet intentioneel om jezelf zodanig te verwonden dat je eraan overlijdt, maar om een escape uit iets ondraaglijks. En wat helpt er nou eigenlijk? Wat kun je nou eigenlijk doen als omstander? Als je iemand kent, ook als hulpverlener, maar ook als het je huisgenoot is, of iemand in je gezin, of iemand in je vriendengroep. Of wat eigenlijk heel erg helpt, is als je... Het onderwerp wordt vaak natuurlijk vermeden, omdat men het eng vindt en spannend. En denkt, hier weet ik toch niks vanaf en hier kan ik toch niks aan veranderen. En dit is te ernstig, hè? Dat moet maar een professional doen. Of er kunnen van allerlei dingen zijn dat mensen denken van, hier ga ik me niet aan branden, want ik kan hier niks mee. Of ik schiet hier tekort, of ik vind het te eng. Terwijl eigenlijk het juist heel erg helpend is als je iemand wel hoort. Als je eigenlijk oprecht aandacht geeft en eigenlijk echt vraagt van, hey, hoe werkt dat nou bij jou? Wat gebeurt er dan? Of hè, dus als je een echt gesprek voert. En dat moet natuurlijk geen spervuur worden van vragen. Maar dat je iemand eigenlijk graag wil begrijpen. Want dat is natuurlijk mijn werk als psychiater. Voer ik dergelijke gesprekken. Dus dan natuurlijk is het mijn werk. Maar dat is wat ik heb gemerkt, wat dan werkt. Dat je iemand niet afwijst erom. Dat je niet een oordeel klaar hebt, maar dat je eerst gaat kijken van, hey, vertel eens, wat gebeurt er dan? Hoe is het dan met je? Wat maakt dat je dat doet? En in een behandeling, als je met mensen werkt die dat doen, en je wil, natuurlijk wil je eigenlijk dat iemand zichzelf niet beschadigt. Natuurlijk wil je dat iemand gezonder met zichzelf omgaat. Dus dan gaat het er enerzijds om te kijken van, kun je als het ware voorkomen, hè, door behandeling ervoor zorgen dat die emoties minder heftig oplopen. Dat is één. En dat kan dus in veel gevallen helpt ook. Zeker wanneer er echt trauma aan ten grondslag ligt, hè, of trauma in de achtergrond zit. Dan kan het ook heel erg helpen om een traumabehandeling toe te passen, waardoor die triggers bijvoorbeeld ook minder heftige reacties oproepen. Maar anderzijds gaat het er dus om van, ga aan het werk om tijdig te herkennen dat er emoties gaan oplopen. Want dat is iets wat vaak moeilijk is. Wat vaak pas in een later stadium gebeurt, eigenlijk wanneer het eigenlijk al te ver is. Dus je kunt mensen gaan helpen om te gaan ontrafelen van, hé, maar wanneer begint zoiets nou op te lopen? Want dan, als de emotie dus nog minder hoog is, kan iemand meer mentaliseren. Kan die meer nadenken nog, kan die nog meer keuzevrijheid creëren voor zichzelf. Dus kiezen wat hij gaat doen. Want je wil iemand eigenlijk aanleren dat hij dus wel gezonde manieren van omgaan met die spanning aanleert. En die zijn er een heleboel. En hetzelfde geldt natuurlijk voor iemand die bijvoorbeeld alcohol gebruikt om niet te hoeven voelen. Dat is ook een vorm van zelfbeschadigend gedrag, zou je kunnen zeggen. Eigenlijk zijn er nog een heleboel vormen, dat heet dan geen zelfbeschadigend gedrag, maar er zijn een heleboel, zeg maar, minder adequate coping manieren waarvoor je iemand wil leren om alternatieven in te zetten. Hè, want het kan soms bijvoorbeeld heel erg het conflict opzoeken, heel erg ruzie gaan maken, kan ook een vorm van coping zijn of afweer. Dat je juist wanneer je heel onprettig voelt, eigenlijk heel afstandelijk gaat worden en heel veel mensen echt van je af gaat duwen, omdat dat op dat moment jou helpt om je emotie enigszins te reguleren. Terwijl dat is ook niet de gezonde manier, want daarmee krijg je dus inderdaad problemen met anderen. Als je continu in conflict raakt, gaan mensen ofwel afhaken. Of je wordt ontslagen als het op je werk gebeurt. Of relaties worden verbroken als dat in een relatie gebeurt. Of je familie neemt afstand van je. Dat soort dingen. Dus, of vriendschappen beëindigen. Dus natuurlijk is dat ook een niet helpende manier. Terwijl dat is ook niet iets waar iemand als het ware in positieve zin voor kiest. Dat is ook om iets te overleven. Dat is ook om zichzelf te beschermen als het ware. En dus wat ik nu zeg over zelfbeschadigend gedrag, dat je eigenlijk iemand wil leren om het vroeg te gaan herkennen en om te gaan ontdekken van hey, maar welke meer helpende of aangepaste manieren van coping passen bij mij en kan ik inzetten. Dat geldt ook voor allerlei andere meer destructieve of ongezonde vormen van coping. En ja, ik zit even te denken of er nog meer is wat ik hierover wil vertellen. Want ik zei al aan het begin van ja, zelfbeschadigend gedrag heb ik heel veel gezien. En het accent voor vandaag ligt er vooral op eigenlijk wat meer begrip ervoor krijgen. Eigenlijk, het liefste zou ik willen dat... Het is gedrag wat moeilijk te begrijpen is. Want ik... Daar ben ik me ook van bewust. Ik zeg ook in deze aflevering ook vaak van ik zie het als of we denken dat. Hè. Ik weet niet. Ja, er is vast een zekere, er zijn vast een zekere specifieke definities voor zelfbeschadigend gedrag. Maar het is niet zo dat het één vorm van stoornis is of dat het bij één iets voorkomt. Het komt bij allerlei verschillende vormen problematiek voor. Bij allerlei verschillende soorten psychische problematiek. En wat ik nu vertel is ook heel veel op basis van ervaring. Dus van wat ik heb gehoord van mensen die zichzelf beschadigen. Die inderdaad zeggen van ja, ik zie geen andere uitweg. En het verlicht even mijn lijden. Of ik kan weer even vooruit. Maar ik weet niet of dat voor iedereen opgaat die zichzelf beschadigt. Ja, dus het kan ook zijn, misschien zijn er wel andere motieven of andere aanleidingen om te automutileren. En wat ik ook zei over, ik herken niet zo het manipulatieve. Op zich wordt manipulatie wel als een gedrag beschreven wat wel meer voorkomt, onder andere bij de borderline persoonlijkheidsstoornis. Maar misschien is het ook gewoon wel zo dat ik door zoveel met deze mensen gewerkt te hebben, dat wat men verstaat onder manipulatie, dat ik dat niet vind kloppen. Want wat men verstaat onder manipulatie is vaak... Ja, alsof iemand het expres doet voor eigen gewin. Dat is eigenlijk waar het dan op neerkomt. Hè? En daarvan denk je, ja, dan doe je iemand echt tekort. Als dat je beeld is van iemand die zichzelf beschadigt, dan doe je iemand echt tekort. Ik heb eens een jonge vrouw in behandeling gehad die zichzelf inderdaad beschadigde. Die zichzelf vooral met sigarettenpeuken haar brandwonden aanbracht op haar huid. En zij was op een bepaald kamp. Ik zal niet in detail treden verder. Zij ging meerdere keren per jaar met een groep in verenigingsverband op kamp. Maar zij kende zichzelf eigenlijk best wel goed. Zij wilde totaal niet zichzelf branden. Maar zij wist dat er kans was dat ze ook tijdens zo'n paar dagen weg, dat ze getriggerd zou raken. En dat ze dan het moeilijk zou vinden om die spanning daarvan omlaag te brengen. Dus zo was er een moment dat ze inderdaad de spanning begon te voelen oplopen. En meerdere mensen die ook op dat kamp waren, kenden haar goed, kenden ook dit stuk van haar en wezen dat niet af. Dus zij wist ook van, oh, nou moet ik in contact komen met die persoon, want die kan mij hierbij helpen. Dus ze deed eigenlijk iets adequaats. Ze zocht hulp bij een van haar vrienden. Ze was op dat moment alleen en ze stuurde een WhatsApp-bericht naar die vriend van hey, wil je alsjeblieft komen, want mijn spanning loopt op en ik weet dat het helpt als jij bij me bent. Dan kan ik voorkomen dat ik mezelf pijn ga doen. Ik weet de details niet meer exact, maar in ieder geval dat die vriend zag dat niet of zag dat te laat of wat dan ook. Dus ze had voor haar doen zeg maar het gezonde gedrag geprobeerd en dat bleef te lang uit of dat kwam niet op gang. En zo gebeurde het dat ze op een gegeven moment dus zo in die spanning zat dat ze wel is gaan automutileren op zo'n kamp in een tent waar ze alleen was. Want dat had ze ook nog gedaan. Ze voelde dat ze het niet meer kon tegenhouden. Maar ze wilde daar anderen niet mee belasten. Dus ze had een plek opgezocht waar ze alleen kon zijn. Maar ja, dus om het buiten het zicht van andere mensen te doen. En toen was er toch, per ongeluk waren er toch mensen binnengekomen waar zij was. Die ze hadden dat wel gezien. En dat was een hele grote rel geworden als het ware. Dat was, of ja, rel. In ieder geval, het werd inderdaad afgewezen. Het mocht niet en het kon niet op zo'n kamp. Wat ik op zich begrijp natuurlijk. Hè. En het werd ook vooral de gezondheid, ook de mentale gezondheid van de andere aanwezigen erbij gehaald. Dat het niet oké was voor anderen die daar ook waren. Dat ze daar niet geconfronteerd mee moesten worden. En toen dreigde het zo te lopen dat zij eigenlijk uitgesloten werd van deelname van vervolgkampen. En ja, ik maakte dit verhaal natuurlijk mee vanuit haar perspectief. Ik heb hier eigenlijk helemaal geen oordeel over. Ja, daarvoor weet ik ook niet alle ins en outs. Maar ik heb gewoon gezien aan haar hoe verschrikkelijk dat voor haar was. Omdat zij had inderdaad een geschiedenis van heb ik jou daar met verschillende trauma's. En zij zocht daar een weg in. En zij was in behandeling bij de GGZ. En zij wilde niet automutileren. En ze zocht adequate hulp. En dat lukte niet. En ze vertoonde nog vervolgens wel gedrag waardoor ze anderen hun veiligheid niet in gevaar wilde brengen, zeg maar. Dus ook dat ze geen toeschouwer hoefde te zijn. En voor haar pakte het dus zo uit dat het einde van het liedje dus is van hé, wat jij doet is fout. En je mag niet meer komen. En daar was ook nog eens, ik kwam ook nog eens bij dat, dat het bestuur van die vereniging tegen haar had gezegd van hey, dit gaan we goed oppakken en opvolgen met jou. Hè, dus we gaan die gesprekken overvolgen. En dat dat vervolgens maandenlang uitbleef en dat zij steeds aan het wachten was daarop. En natuurlijk weet ik niet ik weet niet hoe die gesprekken zijn gegaan. Hè, ook die beloftes, daar was ik niet bij. En ik weet ook, ze had misschien zelf daar ook aan de bel kunnen trekken van hey jongens, we hebben nog iets te plannen met elkaar. Dat vond zij ook heel lastig. Er gebeurde ook psychologisch gewoon heel veel naar aanleiding van dit incident met haar. Ze werd ook echt een beetje behandeld als een gevaarlijk iets. Dat is in ieder geval hoe zij het ervoer. En dat ook zelfs dus het bestuur van die vereniging haar eigenlijk een beetje ontweken. Zo heeft ze het ervaren. Ik vertel het vanuit haar perspectief. Dat ze haar ontweken, dat ze het gesprek, dat ze eigenlijk niet goed raad wisten, dat ze niet wisten hoe ze het gesprek met haar moesten aangaan. En dat was voor haar ook weer eigenlijk zo opnieuw pijnlijk. Dat ze dacht, ja, ik ben geen monster. Ik ben gewoon een mens. En ja, ik weet ook zelf dat dit niet oké is. Ik weet dat dat niet daar moet plaatsvinden. En dit is al een persoonlijke worsteling. En natuurlijk begrijpt zij ook dat haar niet helemaal vrijstelt van, hoe zeg je dat nou? Natuurlijk snapt ze ook wel van, ja, als mijn gedrag een te groot probleem is voor de setting, ja, dan kan een gevolg zijn dat ik daar niet meer aan deel mag nemen. Dat zou ook in haar ogen best een uitkomst mogen zijn. Maar ook de wijze waarop het gebeurde was zo naar. Dat er dus eigenlijk heel weinig contact met haar werd gezocht over dit probleem. En dat mensen bang voor haar leken of het heel erg leken af te keuren. En dat kan natuurlijk trouwens ook beide gewoon oprecht echt zo zijn. Want ook dat hoeven we niet te veroordelen. Natuurlijk, als iemand dat heel eng vindt, dat het misschien zo onbekend is of een ander iets aanraakt, maar dat je het heel eng vindt als iemand dergelijk gedrag vertoont, dat mag iemand dus ook voelen, natuurlijk. En als iemand het heel erg afkeurt, mag in zekere zin ook. Maar ik zou wel zeggen, ben voorzichtig. En probeer eens dan vanuit de positie van die persoon zelf te kijken. Want ik weet zeker, nou, wat ik al zei, ik vond haar dus eigenlijk heel redelijk in deze nabeschouwing die ik met haar had. Dus ook zo'n bestuur zou misschien inderdaad best met haar het gesprek hebben kunnen voeren. En haar, misschien was de conclusie dan wel van hey, dit is dan in deze fase van jouw leven niet handig. Want het risico is dat zich dit herhaalt. En dat vinden we niet eigenlijk acceptabel tijdens deze kampen voor de andere deelnemers. Dat kan een conclusie zijn. Daar was zij ook, dat zou ze ook aanvaard hebben. Maar als ze haar nou gewoon echt gezien hadden en wel hadden gezegd van we snappen ook dat dit voor jou heel naar is, dan was zij tenminste ook als persoon erkend. En niet alleen maar als een soort van gevaarlijk voorwerp behandeld. ja, dat was nog zo'n herinnering, zo'n voorbeeld, zo'n verhaal wat in me opkomt als het over dit onderwerp gaat. Het is een moeilijk te grijpen iets. En ook voor, wat ik eerder al zei, ook voor professionals kan het heel ingewikkeld zijn. Zeker ook, kijk, in de GGZ is men er over het algemeen natuurlijk behoorlijk bekend mee. En mag ik toch hopen, en ik weet ook dat er heel veel andere ervaringen zijn, maar mag ik hopen dat de meerderheid van de medewerkers binnen de GGZ hier zich raad mee weet en inderdaad weet van, ik moet contact maken met zo iemand en inderdaad niet meteen afwijzen. Maar buiten de GGZ is het vaak veel schrijnender. Ik heb heel vaak meegemaakt dat mensen door personeel uit het ziekenhuis ook heel onheus bejegend werden eigenlijk. En respectloos of bevooroordeeld bejegend werden. Ik kan nu even geen bron noemen, dus dat is een beetje. Maar ik weet dat er verschillende onderzoeken zijn, sowieso in zijn algemeenheid, dat psychiatrische patiënten, dat de toegang tot gewone reguliere zorg, adequate zorg, minder goed is voor psychiatrische patiënten dan niet-psychiatrische patiënten. En ik weet ook dat mensen die automutileren, dan verbreed ik het weer iets naar ook suïcidaal gedrag, soms gewoon afgewezen worden. Dus eigenlijk zorg als het ware geweigerd wordt, omdat ze zeggen, hallo, als je zelf pillen inneemt of zo, dan moet je niet daarna nog om hulp komen vragen. Die afwijzing, die vindt, ik denk eerlijk gezegd dat het nog tot op de dag van vandaag plaatsvindt. En ik vind dat echt foute boel. Ik vind dat echt, omdat ik denk, hoe zie je dan dit gedrag? Dan, het is ook zo dat misschien worden heel veel medewerkers uit het ziekenhuis totaal niet opgeleid met deze achtergrondkennis. Dat kan ook misschien niet. Maar anderzijds denk ik wel, stel dat je bijvoorbeeld op een spoedeisende hulp werkt of op een acute opnameafdeling waar regelmatig mensen met een overdosering of verwondingen binnenkomen, dan zou ik denken, ga je dan wel wat meer erin verdiepen. Alleen al omdat het gewoon kan helpen als je zelf meer begrip krijgt voor deze problematiek, dan kun je tenminste, denk ik, vanuit een minder bevooroordeelde opvatting contact maken met iemand. En dan kan nog steeds het resultaat zijn dat je uiteindelijk misschien geen of weinig zorg hoeft te verlenen. Want kijk, als iemand met een grote wond binnenkomt bij een ziekenhuis die zelf heeft aangericht, dan zijn er mensen in het ziekenhuis. Dat heb ik ook zelf gewoon, zeg maar, gehoord, omdat in tijden dat ik in het ziekenhuis werkte, dat ze eigenlijk zich niet bereid voelen om zo'n wond te hechten bijvoorbeeld. Dat mensen daar echt afkeer van hebben. Wat ik opnieuw eigenlijk denk ik van, als dat zo is, dan is dat zo. Dus dan ben ik weer zo dat ik denk, dan wil ik die afkeer begrijpen. En dan zou ik het liefst willen dat ik daar wat aan kan bijdragen. Dat ik daar wat over kan delen. Want dat is voor niemand helpend. En denk echt maar niet dat iemand die met een verwonding binnenkomt, die zorg nodig heeft, die gehecht moet worden of een bepaalde wondverzorging nodig heeft, die kun je geen zorg weigeren, maar dat is ook niet terecht. Iemand doet dit niet voor zijn lol. Iemand doet dit niet om jou even dwars te zitten of om jou extra werk te verschaffen of zo. Daar doet iemand het niet om. Het is een soort van wanhopig gedrag of geen alternatief weten. Het is echt uit een bepaalde nood. En het zou helpen als dat meer bekend werd. Als dat meer gezien werd. En ik vind dat mensen dat gewoon verdienen ook om die erkenning te krijgen. Want deze stigmatisering, die isolatie die je daardoor krijgt, het ergens buiten vallen, afgekeurd worden, veroordeeld worden. Dat is eigenlijk echt nog een. Dat is nog, hoe zeg je dat? Dat komt er dan nog even bij. Mensen die zichzelf beschadigen, die hebben daar eigenlijk over het algemeen, of voor zover ik heb ervaren, eigenlijk altijd een hele goede en dus over het algemeen een hele verdrietige reden voor. Nou, dat was mijn pleidooi vandaag over zelfbeschadigend gedrag en over hoe ik zou willen dat we daar met z'n allen naar kijken. En natuurlijk zou ik ook willen dat het niet nodig was. Natuurlijk zou ik willen dat weer de GGZ-zorg zo adequaat en zo, ja, zo gestroomlijnd is. Hoe zeg je dat? Hè? Dat mensen niet eeuwig op een wachtlijst staan. Dat ze ook niet binnen de GGZ tegen een muur van onbegrip aanlopen. Want dat is er ook. Ik heb het nu niet alleen over het ziekenhuis. Ik weet dat het in de GGZ ook gebeurt. Ik zou echt willen dat mensen niet worden afgewezen en goede zorg krijgen. En natuurlijk gun ik dan de mensen vooral dat ze andere manieren vinden die, ja, die gewoon gezond, aangepast, adequaat zijn voor zichzelf. Om te leren omgaan met, nou, die intense pijn die zij kunnen voelen. De intense nood, de intense klem waarin ze zitten. Dat ze daaruit kunnen komen. Nou, hier sprak weer even mijn psychiater hart, denk ik. Of ja, eigenlijk gewoon mijn eigen hart trouwens ook. Dit ben heel erg ik. Maar ook door weer eens over zo'n toch expliciet thema van uit de psychiatrie te spreken. Ja, zit ik ook weer heel erg in mijn hoofd in de psychiaterrol. En ja, nou, daar hoor je denk ik wel in hoe, ja, hoe gepassioneerd ik daarin ben of was. En hoe, ja, hoe ik me daar gewoon betrokken bij voel. Nou, dat was hem. Hier ga ik hem bij laten. Ik hoop dat ook als je hier helemaal misschien niks met dit thema had. Hè, als je hier helemaal geen raakvlak mee had. Dat het misschien toch interessant was om te horen. Een keer van, ja, dit keer vanuit mijn perspectief. En ik heb ook proberen het perspectief juist eigenlijk van de, ja, van de mensen die dit gedrag hebben. Omdat over het voetlicht te brengen. Dus ik hoop dat dat gelukt is en dat het dan toch misschien wat, misschien wel je kijk wat heeft verbreed. Of misschien als je juist wel met dit thema te maken hebt in je werk of in je eigen omgeving, dat het ook wel bijdraagt. Ik mag het natuurlijk opnieuw weer hopen en weten doe ik het niet. Maar in ieder geval heel erg bedankt voor het luisteren weer. En later deze week kom ik, als het goed is, weer bij jullie terug. Dus tot de volgende. Ha, ik vind het echt superleuk dat je mijn aflevering beluisterd hebt. En nogmaals, heel erg bedankt daarvoor. Hopelijk heeft het je ook aangesproken. En wil je me dat laten weten? Dat kan via mail naar info@wienikegerrits.nl, een bericht via Instagram, waar ik te vinden ben onder wienike_gerrits, of op LinkedIn onder mijn eigen naam. Ik vind het heel leuk om ook jou beter te leren kennen en te weten wie er luistert. Jij kunt ook anderen inspireren door mij te taggen, bijvoorbeeld in je stories of je feed op Instagram. En wat jij van mij kunt doen, is in jouw podcast-app waar je deze beluistert een review achterlaten, bijvoorbeeld een aantal sterren. Wil je dat doen? Zo kom ik erachter of en hoe mijn podcast gewaardeerd wordt en wordt hij beter vindbaar voor anderen. Overigens kun je je ook abonneren op deze podcast in je app. Hoe dat per app werkt, weet ik niet precies, maar vaak is er een knop subscribe, abonneren of volgen. En dan krijg je automatisch een berichtje of in je app te zien als ik een nieuwe aflevering heb geplaatst. Maar nogmaals, super, super, super dank en tot de volgende!